Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Als India-correspondent Eva Oude-Elverink haar hand langs de reling van haar balkon haalt, ziet hij grijs van de as. Vanwege de crematoria die dag en nacht doordraaien, kleurt de lucht boven Delhi grauw. India is in de ban van een corona-uitbraak die zijn weerga niet kent. Mensen sterven op de stoep voor het ziekenhuis, de zuurstof raakt op en alle horrorscenario's komen uit.
Ik ben afgelopen zaterdag naar een crematorium in een buitenstad van Delhi gegaan. Wat een van de belangrijkste plekken is waar op dit moment talloze coronadoden worden verbrand. En de aantallen lichamen die daar inmiddels aankomen zijn zo groot dat de capaciteit van het crematorium dat eigenlijk helemaal niet aan kan. En dat zij enkele weken geleden dus ook hun parkeerplaats nu hebben omgebouwd, eigenlijk omgevormd tot een plek waar mensen gecremeerd worden. Dus
het gebouw is eigenlijk niet groot genoeg meer om alle lichamen te kunnen herbergen.
Nee, en ze blijven ook maar aankomen. Dus er is een soort van continue stroom van ambulances waarin wederom nieuwe lichamen naar het crematorium worden gebracht. Tegelijkertijd hoor je net ook overal om je heen gesnik en of nou, meer dan dat echt hard gehuil van familieleden die daar net zijn aangekomen met het lichaam van hun geliefde. Daar hangt een geur die nou, ook bijna niet te omschrijven is. Het is een mengeling van verbrand hout en een zuurige, nou een soort van alles overheersende geur van de dood eigenlijk, die daar overheen waait. Er zijn continu resten die nog naspeulen van de vorige brandstapel, van de vorige doden die zijn geborgen. En ik liep over wat dus voorheen de parkeerplaats was, maar nu nou een soort van ook wachtplek voor familieleden was geworden. En daar zat een jonge man. Abhishek heet hij, Abhishek Srivastava. En hij was zo. Het was iets in de blik van zijn ogen, in hoe hij eigenlijk gewoon naar zich voor zich uit zat te staren. En ik liep langs en hij keek me wel een beetje aan. Maar dus ik dacht, ik ga toch even een gesprek met hem voeren. En nou ja, hij vertelde mij dat hij net die ochtend, dus die ochtend vroeg, zijn vader was verloren.
Hoe oud was je vader?
58.
En nee, hij zat er, toen ik hem sprak, zat hij er echt al, nou, wat zei hij, anderhalf uur, twee uur te wachten eigenlijk. En ook geen idee hoe lang het nog zou duren.
I've been waiting for at least 1.5 hours and I don't know. It might take entire day.
Waarschijnlijk de hele dag, omdat ze die brandstapels maken ze allemaal klaar. En dan vervolgens wordt in één keer worden ze in brand gestoken, omdat het het efficiënter is om het in één keer zo te kunnen doen. Hij was daar alleen, ze wilde geen risico lopen met andere familieleden. Dus het was ook een hele, nou ook nog echt een hele eenzame aangelegenheid eigenlijk. Vooral ook hoe hij daar zat, echt gewoon volledig verloren in, nou ja, het verlies van die ochtend, van dat moment.
Yes, my mom also got infected. When I got infected, my mom is devastated right now. I just need to go and see her, how is she.
Op een steenworp afstand stond de ambulance met het lichaam van zijn vader onder zo'n wit doek. En van die oranje bloemen eigenlijk die hier vaak worden gebruikt bij religieuze ceremonies die over het lichaam heen waren gedrapeerd. En dat zag je echt een beetje soort van door dat ambulanceraampje. Was dat eigenlijk het uitzicht waar hij deels op uitkeek en deels dus op de voorbereidingen van de brandstapel voor zijn vader en van die van vele anderen.
Hij zat te wachten tot zijn vader aan de beurt was om gecremeerd te worden, net als vele anderen daar.
Ja, en dat is maar één van de crematoria in Delhi die op dit moment hiermee te maken heeft. Je merkt het ook gewoon letterlijk aan de lucht. We hebben het hier over Delhi, wat in normale tijden een van de meest vervuilde steden van de wereld is. We zijn hier wel gewend aan een smerige lucht. Maar normaal rond deze tijd van het jaar, het is nu zomer. Dus je zou denken dat de lucht blauw is. Maar de lucht is al dagen grauw. Ik heb op mijn terras, ik had 2 dagen, was terras even niet schoongemaakt. En gisteren had ik mijn vinger over de tegels. En er zat een hele laag grijze stof op. Ja, het kan veel zijn, maar ik woon niet zo heel ver van een crematorium, van een van de crematoria die hiervoor worden gebruikt. En ik ben niet de enige bij wie dit gebeurt. Ik zie op sociale media eigenlijk vrij veel mensen in Delhi die met een soortgelijke taferelen op hun terrassen en balkonnen te maken hebben.
Het regent letterlijk as in Delhi op dit moment.
Er hangt letterlijk dood in de lucht in Delhi, ja.
Want Eva, wat is er op dit moment aan de hand in India?
India is op dit moment in de ban van de meest verwoestende coronagolf die je maar kunt indenken. We hebben het over ongeveer 400.000 nieuwe besmettingen die worden aangetroffen per dag.
Meer dan 400.000 per dag?
400.000. En dan hebben we het over aantallen van mensen die dus zijn getest. De cijfers wat dat betreft zijn een onderschatting. En dat geldt zeker ook voor de dodentallen. Want op dit moment, volgens officiële cijfers, overlijden rond de 4.000 mensen per dag.
International help is being pledged for India as it battles a ferocious second wave of coronavirus, described by Prime Minister Narendra Modi as a storm that has shaken the nation. In the capital, Delhi, COVID is now killing one person every 4 minutes.
Crematoriums, Shamshan Ghats across the country are overflowing. So are the burial grounds.
Hospitals across India are overwhelmed. Many running dangerously low on supplies, including oxygen.
Overal is op dit moment tekorten aan. Dus we hebben het vooral dus over plekken in ziekenhuizen, over beademingsapparatuur. Medisch zuurstof is nu een van de meest dierbare goederen geworden. En de nood is overal hoog.
Hey, en Eva, als ik me niet vergis, was India juist een van de voorbeelden van de wereld waarin bij de eerste golf in ieder geval het zo goed lijkt te gaan. Ik bedoel, wij spraken elkaar de laatste keer en toen hadden we het met name over de gevolgen voor de economie van de coronacrisis, niet over dit soort aantallen.
Ja, het kwam eigenlijk allemaal wel goed. En dat zeg ik even tussen aanhalingstekens, want er zijn natuurlijk in die tijd ook heel veel mensen overleden. Maar het was lang niet zo dramatisch zoals mensen hadden gedacht. En er groeide ook vanuit de regering steeds meer retoriek dat India vrij exceptioneel was eigenlijk. Dat India uitzonderlijk was. En er werd steeds meer een beetje de loftrompet bijna afgezongen over hoe goed India dat eigenlijk wel niet had gedaan. Je had premier Modi, die begin dit jaar het World Economic Forum in Davos toesprak. En eigenlijk dat ook aangaf. Hij zei, de wereld dacht dat India zou falen eigenlijk.
Bhavishyavani ki gayi thi कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा.
Dat de lijken voorbij zullen stromen in de riolen. Maar kijk hoe wij het echt hebben gedaan. We worden consequent eigenlijk onderschat, maar wij hebben het eigenlijk veel beter gedaan dan het Westen.
En wat is er dan nu veranderd ten opzichte van toen?
Doordat de regering aangaf van wij hebben dit gedaan, India heeft dit geklaard, we hebben het virus overwonnen, zag je dat bij politici, bij ambtenaren, maar ook gewoon bij het publiek zelf, eigenlijk de angst voor het virus, die heel erg voelbaar was in de eerste golf, dat die vrijwel was verdwenen. Dus dat het gewone leven weer op alle mogelijke manieren werd opgepakt. Er werden bruiloften georganiseerd, er waren lokale verkiezingen met massale bijeenkomsten, er waren religieuze festivals waar miljoenen pelgrims naartoe kwamen. En je zag de regering eigenlijk ook bijvoorbeeld bij die bijeenkomsten zonder maskers soms enorme mensenmassa's toespreken. Dus er was een normalisering van het, nou ja, eigenlijk het oude leven. En daarbij komt ook zeker dat er in India, net als elders in de wereld, nieuwe varianten een rol spelen. En dat is heel zichtbaar geworden, vooral in Maharashtra, waar we praten over nu inmiddels een Indiase variant, die daar enorm heeft huisgehouden eigenlijk.
En wat is de regering gaan ondernemen toen duidelijk werd dat die lijn zo aan het stijgen was?
Het duurde eigenlijk vrij lang voordat de regering echt actie heeft ondernomen. De premier die vorig jaar, waarbij toen er nog maar een paar honderd besmettingen in Delhi waren, het volk bijna om de week toesprak en de ernst van de situatie benadrukte. En natuurlijk, nou, er was een lockdown, er waren toen al veel restricties. Maar hier ging het eigenlijk pas, hebben we het over misschien 2-3 weken geleden, dat het keerpunt kwam.
Meanwhile, India's capital New Delhi will impose a week-long lockdown from Monday night. The restrictions have followed similar measures in other parts of India, including in the western state of Maharashtra, home to financial capital Mumbai, and the southern state of Tamil Nadu.
Het kwam laat en het kwam ook op een moment dat er eigenlijk veel te weinig geïnvesteerd is. De investering waar al vanaf het begin van de eerste golf om werd gevraagd, eigenlijk al veel langer in de Indiaanse gezondheidszorg, dat die niet zijn gedaan.
Want toen de pandemie begon, meer dan een jaar geleden, hoorde je overal ter wereld angstscenario's geschetst worden van hoe het eruit zou zien als de zorg echt instort. Dat een ambulance niet komt als je die belt, dat een ziekenhuis geen plek voor je heeft. Op dit moment, als je corona hebt in India en je hebt hulp nodig, wat kan je doen als patiënt?
Ja, dat hangt een beetje van je stad af. In Delhi heeft de lokale regering een soort corona-dashboard opgezet. Daar wordt officieel per minuut bijgehouden in welk ziekenhuis er nog IC-bedden zijn. Ik kijk daar regelmatig op en dat is eigenlijk een hele angstige bezigheid. Want je ziet ziekenhuis na ziekenhuis staat rood gekleurd, wat betekent dat ze geen bedden vrij hebben. Wacht even, ik pak hem er even bij. Het heet Corona Beds Janta Samvat. Even kijken. Volgens het dashboard zitten we nu 14, 0, 0, 0, 0, 14, 20, 34. Nou, op dit moment zijn het er 43 op een totaal van ruim 5200 bedden in een stad met 19 miljoen inwoners. Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken dat het er ook echt 43 zijn op dit moment.
Want als je zo'n bed zou willen, wat moet je dan doen?
Je belt. Eigenlijk is het beste wat je kunt doen is bellen om te kijken of dat bed daadwerkelijk vrij is en daar dan zo snel mogelijk naartoe gaan. Maar je hebt ook mensen die er gewoon eigenlijk al meteen naartoe gaan en van ziekenhuis naar ziekenhuis letterlijk aan het rondrijden zijn om hulp te vinden.
Dus mensen rijden in paniek de stad door op zoek naar een plek in een ziekenhuis om familieleden opgenomen te krijgen.
Ja, Abhishek, de jongen die ik bij het crematorium ontmoette, die vertelde mij ook dat hij zijn auto 8 uur lang geparkeerd had staan voor het ziekenhuis bij hun in de buurt. Omdat hij wist dat ze een bed vrij hadden. Hij wist dat ze plek hadden, maar ze weigerden zijn vader op te nemen.
They were not able to admit him. I waited for 8 hours. Then I had to approach a lot of people to get him admitted.
En de reden die ze hem gaven was, we hebben een opdracht gekregen van hogerop, van het management van het ziekenhuis, dat we geen nieuwe patiënten mogen opnemen. En hij zegt dat hij geprobeerd heeft op de receptionisten en iedere arts ongeveer die voorbij kwam in te praten om zijn vader toch opgenomen te krijgen.
My father was in the car and I was at the reception. I was trying to do everything possible to get him admitted.
Terwijl zijn vrienden ondertussen alle andere ziekenhuizen probeerden af te bellen om daar een plek te vinden.
Yeah, my friends were trying another hospital while I was trying on the one that he was eventually admitted.
Dat is hun niet gelukt. Uiteindelijk Abhishek wel, dus zijn vader kon opgenomen worden, maar wel nadat hij dus eigenlijk al in kritieke toestand überhaupt in de auto was gestapt en daarna 8 uur lang in die auto heeft gezeten.
And then his oxygen was further dropping and then he also had the liver issue.
Yeah.
So he had the internal bleeding started and today morning around 5 a.m. he was no more.
Dus de hulp kwam voor zijn vader te laat.
In feite wel, hij heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar zijn situatie liep al toen zo snel achteruit dat hij inderdaad uiteindelijk is overleden.
En voor al die mensen die geen bed kunnen krijgen, die geen zorg kunnen ontvangen in een ziekenhuis, is het dan een kwestie van wachten op de stoep terug naar huis? Of zijn er plekken waar je nog wel terecht kan voor iets van hulp?
Er zijn, en dat is het mooie aan India en aan de samenhorigheid hier, er zijn wederom ook nu weer allerlei vrijwilligersinitiatieven die je overal ziet ontstaan, waarbij mensen proberen elkaar te helpen. Sociale media worden daarvoor ingezet. En ook de gurudwara's, dus de Sikh-tempels hier, die vorig jaar een enorm belangrijke rol hebben gespeeld bij het te voor zorgen dat mensen die omkwamen van de honger letterlijk, dat zij toch te eten kregen. Die hebben nu op verschillende plaatsen, ja, je kunt het een soort van zuurstof drive-in noemen, gemaakt. Dus waar auto's komen voorrijden met patiënten die letterlijk wat lucht krijgen.
Dus die tempels die springen in het gat dat de overheid hier laat vallen.
Inderdaad, ik ben zaterdag bij een van die gurudwara's gaan kijken waar ze eigenlijk waren begonnen met deze zuurstofdrive-in. En je moet je voorstellen dat de hele straat rondom de tempel was afgesloten en overal stonden auto's geparkeerd. Eigenlijk, op het moment dat ik aankwam, was er letterlijk al paniek, want er was net een paar minuten voordat ik was aangekomen, was er iemand overleden. Dus er was ik denk dat het de zoon was, want zo zag het eruit, die eigenlijk huilend aan het heen en weer rennen was. Om te kijken of hij iets nog kon regelen voor zijn moeder, die daar levensloos op een houten bankje, dat was het eigenlijk, lag. Tussendoor bleven de auto's aankomen met nieuwe patiënten, riksja's waaruit mensen werden getild in veel gevallen. Omdat de mensen die ik daar zag eigenlijk al duidelijk zo ziek waren dat dit bijna en voor sommigen ook echt letterlijk hun laatste stop was.
Mensen kwamen er voor hulp, maar eigenlijk ook om te sterven in sommige gevallen.
Dat is wel wat er gebeurde. Dus ik was met een jongen aan het praten die daar met zijn schoonmoeder was naartoe gekomen. Die wederom ook net anderhalve dag eigenlijk alleen maar met zoektochten naar ziekenhuisbedden en zuurstofcilinders bezig waren geweest. En hij had toen via sociale media begrepen dat er dus deze faciliteit werd aangeboden.
What do you think of what we're seeing here right now?
See, the scene is quite horrifying over here. They are trying their level best, but they do have limitations over here. So you can't blame them totally, but at least they do whatever they can. Number of patients are very high right now in India, and there is no such hope. We can just try to improve the situation.
Maar voor haar, letterlijk voor haar, lag ook een vrouw die, terwijl ik daar met haar schoonzoon stond te praten, ook haar laatste adem heeft gelaten.
Zij overleed terwijl jij daar was.
Terwijl ik daar was. En dat was niet de laatste.
Want zelfs daar sterven dus mensen. Zelfs daar is niet genoeg zuurstof. Waar komt dit tekort dan vandaan? Waarom net die zuurstof die op is?
De vraag naar zuurstof is in korte tijd in Delhi, maar ook elders, zo enorm toegenomen dat het heel moeilijk is om het op tijd op de juiste plekken te krijgen. Dus zelfs als op papier de productie van zuurstof voldoende zou moeten zijn, dan komt het gewoon niet op tijd op de plekken waar het moet zijn. Deelstaten bevechten elkaar en eigenlijk ook de centrale regering tegenover de deelstaat. En je ziet dat er vooral heel veel naar elkaar wordt gewezen. Bij de centrale regering zegt van ja, de regering in Delhi heeft zijn boel niet op orde. En het is jullie schuld dat ziekenhuizen niet voldoende zuurstof krijgen. Terwijl de regering in Delhi zegt van ja, maar we krijgen consequent minder geleverd van de centrale regering die dat eigenlijk moet faciliteren. Dermate dat ze naar de rechter zijn gestapt, dat er nu rechtszaken plaatsvinden waarin de rechters ongeveer dagelijks zeggen dat er nu toch echt een einde moet komen aan de dramatische situatie die we zien in ziekenhuizen. En terwijl die uitspraken worden gedaan, gaan er weer SOS-berichten van andere ziekenhuizen uit dat ze weer nog maar voor een paar uur, half uur, twee uur aan zuurstof hebben. Dus de situatie verandert niet.
De politiek lijkt de oplossing eerder in de weg te zitten dan daaraan bij te dragen. En intussen wachten ziekenhuizen echt in een race tegen de klok op de volgende levering.
Het gaat echt inderdaad ze leven van levering naar levering.
Want de situatie is op een bepaalde manier onbevattelijk. Is dit het hoogtepunt van de crisis daar of wordt dit misschien nog erger?
Dat weten we niet. Op dit moment is er nog geen duidelijk teken dat het ergste voorbij is. Er zijn modellen die voorspellen dat mogelijk binnen 1 week, 2 weken de piek zal worden bereikt. Maar bijvoorbeeld in Maharashtra, in Mumbai, waar de piek eigenlijk als eerste begon en de daling was ingezet, daar zijn ze zich nu alweer aan het voorbereiden op de derde golf.
Want dit is pas de tweede. En als we het dan hebben over oplossingen, India is een van de werelds grootste producenten van vaccinaties. Ligt daar dan niet de sleutel om hieruit te komen?
Uiteindelijk wel, alleen het vaccinatieprogramma kampt met allerlei problemen. In de afgelopen weken zie je dat de vraag enorm is toegenomen. En dat de regering het nu inmiddels ook voor een veel grotere groep heeft mogelijk gemaakt om zich te laten vaccineren. Dus officieel mag iedereen van 18 jaar of ouder mag zich sinds begin deze maand registreren voor een prik. Alleen dan heb je het volgende probleem, dat er voor zoveel mensen, dan heb je het echt over ruim 900 miljoen mensen, dat er helemaal niet zoveel prikken zijn. Dus dat eigenlijk vrijwel meteen de mensen die zich hadden geregistreerd, ik daaronder ook, volgens mij de eerste mogelijkheid die ik had was op 14 mei, om een prik te krijgen. En ik kreeg op 1 mei meteen een bericht met sorry, uw afspraak is helaas geannuleerd, omdat er gewoon niet genoeg prikken waren.
Ja, het is een race tegen zuurstoftekorten, een race om toch sneller te vaccineren en vooral dus een race om een gebrek aan maatregelen van de afgelopen maanden in te halen nu.
Ja, en dat is eigenlijk ook wat Abhishek tegen me zei bij het crematorium. Hij zei van, het is tijd, hoog tijd dat de regering prioriteit gaat geven aan mensen. Er hadden zoveel levens gered kunnen worden als ze maar op het juiste moment eigenlijk de medische hulp hadden gekregen die ze nodig hadden. En dat is niet gebeurd. En dat is waarom we nu zien wat we zien gebeuren.
The government is trying their best, but I think the best is not good enough. Yeah. There's no medicine available which might help. A lot of people could be saved with a proper medical care.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Esmee Dirks en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.